De schriftlezing gemeente vindt u zometeen in het Nieuwe Testament, terwijl in het Johannes-evangelie. En dan willen we met elkaar vanuit het eerste hoofdstuk lezen, de versen 29 tot en met 40. En de tekst worden als uitgangspunt genomen voor de prediking, vindt u in de versen 36 tot en met 39. Dus onze schriftlezing is zometeen Johannes 1. De versen 29 tot en met 40. En de tekst worden als uitgangspunt voor de prediking, de versen 36 tot en met 39. Johannes 1, dan bij het 29ste vers te beginnen. En des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. En des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelen, zeide hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerend en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijn de meester, waar woont gij? En eigenlijk het tekstwoord is ook het volgende vers, dus niet het 39ste, maar ook het 40ste daarbij. En hij zeide tot hem: komt en ziet. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. We zetten dat ook boven de prediking, zie het Lam. En dan de eerste plaats zien we Johannes wijzen op het Lam. In de tweede plaats zien we discipelen komen tot het Lam. En in de derde plaats zien we dan ook dat zij verkeren met het Lam. Dus zie het Lam Gods en dan wijzen op het Lam, het komen tot het Lam en het verkeren met het Lam. En vanmorgen hopen we dan met elkaar stil te staan bij de vreugde die dat Johannes heeft gegeven van zichzelf af te wijzen op het Lam. En vanmiddag dan hopen we dan met elkaar stil te staan bij de ergernis van dezezelfde Johannes als hij verkeert in de gevangenis. Zie het Lam. En dan staan we de eerste plaats stil bij het wijzen op het Lam. De tweede het verkeren met het Lam, het komen tot het Lam. En tenslotte het verkeren met het Lam. Ik denk dat jullie jongens en meisjes best wel weten dat Johannes de Doper, waar het vanmorgen over gaat, eigenlijk een neef van de Heer Jezus was. Hij was een half jaar ouder. Want jullie hebben vast wel eens gehoord dat er van Maria staat, toen Gabriel tot haar gekomen was en dat zij de Heilige Geest over haar zou komen en dat zijn verwachting zal zijn van de Messias, van Jezus, van de Zaligmaker. Dat dan ook de engel zegt dat haar nicht Elisabeth 6 maanden in verwachting is. Dus daarom weten wij dat Johannes de Doper een neef was en 6 maanden ouder was dan de Heer Jezus. En toch hebben jullie, als je goed geluisterd hebt, hè, dan hebben jullie met me gehoord dat Johannes dan zegt, ik kende hem niet. Hoe kan dat nou? Zou dat dan gekomen zijn omdat ze zo weinig bij elkaar kwamen? Zou dat gekomen zijn omdat we van Johannes weten dat hij in de woestijn gevoerd is en dat hij daardoor de Heere zelf onderwezen is, want die had hem gezonden, die mij gezonden heeft. En dat hij daarom de Heer Jezus niet heeft zien opgroeien, zo'n lange tijd elkaar niet hebben gezien. Ik denk niet dat Johannes dat heeft willen zeggen. Hij denkt dat hij zijn neef wel gekend heeft, maar dat hij hiermee wilde zeggen dat hij niet heeft gezien dat hij die zaligmaker zou zijn. Dat hij hem als de zaligmaker niet kende. Wil dat zeggen dat Johannes geen nieuw hartje had? Lieve kinderen, dat geloof ik wel. Dat wat hij al in de schoot van zijn moeder. Maar dat Johannes nou meer en meer ook door de Heer onderwezen moest worden. Daarom dat de Heer hem ook zo gaat aanwijzen. Dat de Heer zegt waar de duivel daalt. Johannes, die is de zaligmaker. Dat is degene die moet komen die jij nodig hebt. Maar waar je ook al die mensen om je heen op moet wijzen. Wat vanmorgen ook gebeurt, lieve kinderen. Vanmorgen worden we alleen maar gewezen op de Heer Jezus. Zie het lam. Om hem gaat het. Door hem kan je nou alleen maar zalig worden. Buiten de Heer Jezus niet. En dat is Johannes gaan verstaan. En daarom dat hij het ook zo heel indringend zegt. Dat nou God de Heer Jezus aan hem heeft geopenbaard. Opdat hij nou de Heer Jezus alleen zal aanwijzen. En daar staan we nou vanmorgen bij stil. Ook ons wordt hier aangewezen. Zie het lam. Opdat we hem nou nodig zouden krijgen. Omdat jij en ik in ons hart hem zouden mogen kennen. Dan moeten we ook een ander hartje krijgen. Het is al meer, denk ik, tegen jullie gezegd. Niet door een operatie, maar dat Heer dat geeft. Een hart wat nou naar de wereld uitgaat. Naar de dingen van de wereld uitgaat. Waar gaat ons hart allemaal in en uit? Wat is wat je allemaal zo graag wil hebben. En dat je voor jezelf wil houden. Je broertje en zusje moeten er ook vanaf blijven. Dat is voor mij. Maar is dat nou het belangrijkste? Is dat nou echt, lieve kinderen, het belangrijkste? Zeker, je mag genieten van dingen die de Heer je geeft. En daar mag je van genieten. Maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is nou dat je de Heer Jezus kent. En dat je daarom bidt, Heere, geef mij een hart. Wat naar hem uit mag gaan, zou je dat nou doen? Zou je hem er nou om bidden? Heere, geef mij nou een hartje. Dat de Heer Jezus mag liefhebben. O, zijn er een heleboel dingen in de wereld die je niet meer interesseren. Maar je gaat wel meer genieten van wat de Heer je geeft. Dan ga je zien hoe de Heer zorgt, hoe de Heer bewaart. Hoe de Heer met je wil zijn zoals het staat in het woord. En daarom bid er maar om. Heere, mag ik nou een lam zijn van die goede herder. Weten jullie, daar is de Heer Jezus zelf. Na zijn opstanding heeft hij het ook het eerste gewezen naar jullie kinderen. Is hij wel eens opgevallen? Toen hij Petrus vroeg of hij lief had, wat was hij nou het eerste? Zei, nou Petrus, moet je naar de grote mensen kijken? Nee, dan zegt hij het eerst tegen Petrus dat hij nou naar de kinderen moet kijken. Wijd mijn lammeren. En dat de Heer nou ook vanmorgen zo naar jullie omziet. En dat hij als het ware het zegt, zie, hier ben ik. Opdat je hem mag toeboren. Zullen we erom vragen? Gemeente, het is goed om erbij stil te staan dat Johannes nog steeds staat in de oude bedeling, al noemen wij het Nieuwe Testament. En dat geldt eigenlijk van alle evangelisten. En dat ze allemaal nog staan in de oude bedeling van het bloedige offerdienst, van de schaduwachtige diensten. En dat pas bij het is volbracht, dat toen pas de oude bedeling is voorbijgegaan. Vandaar dat ook Er staat dat het de oude nabij de verdwijning is. En dat is pas geweest toen Christus zei het is volbracht. En tot al die tijd hebben die mensen nog geleefd, ook in de oude bedeling. En is het als het ware dat we zouden kunnen zeggen dat Johannes de Doper de laatste profeet is in die oude bedeling. Het is ook nog goed nog iets op te merken ten aanzien van de evangelisten, dus niet van Johannes de Doper, maar wel van Johannes de Evangelist. Dat elke evangelist zijn evangelie als het ware in een bepaald kader heeft moeten stellen. Matthäus die begint inderdaad naar het Joodse volk om ze te vertellen dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. En naderhand Christus zegt, het koninkrijk der hemelen is in het midden van u. En dat vindt u alleen maar bij Matthäus terug, moet u maar opzoeken. Matthäus is de enige die spreekt over het koninkrijk der hemelen, dat in het midden van het volk Israël gekomen is. Waar dat volk als het ware een aards koninkrijk verwachtte. Nou zo heeft Lucas, die heidense arts, die de Heer Jezus zelf niet gekend heeft naar het vlees, veel later naar de hemelvaart van Christus en evangelie geschreven. En de dingen staan daar ook in die medische termen zoals hij ze dat heeft gezien en heeft ervaren. Johannes, daar moet u op letten, is bijzonder de evangelist geweest die heel zijn evangelie zet in dat hemelse licht. Daar begint hij ook mee. En het woord was God en het woord was bij God. En het heeft onder ons gewoond. Dus Johannes, als hij zijn evangelie schrijft, moet u er rekening mee houden dat elke keer de achtergrond van zijn evangelie is de hemel. Daar vandaan. En dat hij daarom ook bepaalde dingen anders beschrijft als de andere evangelisten en sommige zaken totaal niet heeft opgetekend. En dat vindt u het sterkst in, zoals wij dat noemen, het lijdenstijd. Waar het gaat om het lijden van Christus, heeft Johannes een heleboel dingen niet. Maar de geestelijke kernzaken vindt u dan juist bij hem. En dat is eigenlijk ook vanmorgen aan de orde. Als Johannes de Doper door Johannes de Evangelist beschreven wordt, is het heel opvallend dat juist hij dan laat horen hoe Johannes de Doper spreekt, waar Johannes de Doper zijn accent legt. En dat brengt ons dan ook bij onze tekst. Tot tweemaal toe vindt u heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus door Johannes de Doper wordt aangewezen. En hoe wordt hij dan aangewezen? Wij zouden zeggen, kijk, daar is nou die de Messias, daar is nou die beloofde, daar is nou Jezus die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Daar waar Jezus nog moet beginnen als het ware met zijn openbaring zich bekend te maken aan het volk van Israël. En daar is het dat Johannes de Doper hem zo niet aanwijst. Maar hoe wijst hij hem dan aan? Wel heel bijzonder, zie het lam. Dus aan het begin van Christus' rondwandeling wordt hij door Johannes de Doper al aangewezen, niet als een die wonderen zal doen, gelijkenissen zal spreken, maar die door zijn werk als het ware de bijl reeds legt aan de wortel van de boom. Zoals ook bij de tempeldienst, zoals het ook hier nog steeds was, zichtbaar werd. Daar als het offer gebracht werd zoals God vroeg, dan zou er zegen zijn. Maar als men met eerbied gezegd een afdankertje gaf aan God, dan zou daarop het oordeel volgen. Dan zou als het ware de bijl de boom omhakken. En dat is de prediking van Johannes. Hij komt als het lam. Dus direct van de eerste bekendmaking van Jezus is het dat hij het lam genoemd wordt. Zo gaat hij zijn weg. En niet als direct de zaligmaker, als Jezus, zoals zijn naam betekent, maar als het lam. Het lam dat zo noodzakelijk is, maar tegelijkertijd het laatste lam. zeide straks ook Johannes de Doper, de laatste profeet van de oude bedeling. Maar hier is het dat Jezus dan ook het laatste lam zal zijn, waardoor die oude bedeling straks zal overgaan in die nieuwe bedeling. Van dat bloedige in het onbloedige. Waardoor ook de beloften Gods daaraan verbonden, de sacramenten van Pascha, besnijdenis, ook de onbloedige tekenen gaan worden van avondmaal en doop. En zo is het dat Johannes hem aanwijst. Zie het lam. Dan gaat Johannes van zichzelf afwijzen. Wat heeft hij daarmee ook gezegd? Hij moet minder, meer worden en ik moet minder worden. En lieve mensen, er is genade voor nodig. Genade voor nodig om stappen terug uit te moeten doen, om een ander als het ware die eerste plaats te gaan gunnen. Het zit niet in ons vlees. Wij willen altijd toppers zijn. We willen altijd bovenaan staan. We willen genoemd worden. We willen wat blijven en we willen wat zijn en we willen wat blijven. Maar hier is het dat Johannes het leert van zichzelf af te wijzen. Zelfs dat hij het gezegd heeft dat als de bruidegom komt, dan moet hij als die rouwt, als die voorloper verdwijnen. En dat was hem een vreugde. Het was hem een vreugde om hem aan te wijzen. En dan moet hij er maar tussenuit vallen. Dat is met dominees zo. En met ambtdragers ook zo. Ze moeten leren er tussenuit vallen. Er is genade voor nodig. Want anders worden we graag genoemd. En dat er over ons geschreven wordt. En de schouderklopjes die ze dan moeten ontvangen. Het moet er allemaal af. Niet maar zelfs om zijn schoenveters te ontbinden. Nou, dat is een diep buigen. Dat zit er bij ons niet in, dat zit er bij u niet in, dat zit er bij jou niet in. Maar als de Heere nou gaat werken, en als de Heere ons nou gaat wijzen op het lam, dan is het ook dat Johannes dat kan. Johannes de Doper kan hem dan aanwijzen. We zeiden het straks al tot tweemaal toe, de eerste keer, toen de Jezus tot hem gekomen is om door hem gedoopt te worden. Nou, we kenden dat de kinderen ook, dat de Jezus zegt, nee, tegen Johannes, ik moet door jou gedoopt worden. Dat Johannes zegt, nee, Heer, het is andersom, ik moet eigenlijk door u gedoopt worden. U doopt met de Heilige Geest, ik doe het maar met water. Maar dat de Heer dan toch zegt, nee, Johannes, ik moet ook gedoopt worden, want ik kom ook in jou. Lieve kinderen, hij komt ook in jullie. De gemeente komt ook in uw plaats te staan. Daarom wilde hij die menselijke weg gaan, niet omdat hij vergeving van zonde nodig was, de afwassing van de zonde waarop de doop wijst, maar opdat hij wel plaatsvervangend die weg wilde gaan als het lam, dat uiteindelijk zijn bloed zal storten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat is uiteindelijk wat Johannes nou begeert. En dat het ook zijn discipelen niet bij hem zullen blijven, maar dat zijn discipelen ook maar achter de Heer Jezus zouden aangaan. Hoeveel discipelen Johannes heeft gehad, is ons niet bekend. Van de Heer Jezus staat er wel van die 12, hoewel we weten dat velen hem gevolgd zijn. Velen zijn achter de Heer Jezus aangekomen. Helaas niet om de Heer Jezus zelf, maar vaak om zijn wonderen en tekenen en zijn mooie gelijkenissen en verklaringen, noemt u maar op. Maar als de Heer Jezus op zichzelf wijst dat, tenzij u zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, gij het koninkrijk Gods niet zult zien, dan is die reden hard. Dus dat blijkt, het is niet om Jezus te doen, maar om dat bijzondere. En daarom zijn er ook die bij Johannes liever bij, want die vonden ze nog grotere bijzondere dingen doen dan de Heer Jezus. Maar zo is het dat dan uiteindelijk, het gaat om dat lam. Ik moet minder worden, ik moet eigenlijk niets worden, opdat er het leven zal zijn uit de Heer Jezus alleen. En dat was nou de vreugde, zoals we vanmorgen zien, van Johannes. Die heeft niet anders begeerd dan hem aan te wijzen, opdat hij als het ware zou kunnen terugtreden, en wat vlak hierna dan ook gebeurd is. Toen hij de Heer Jezus heeft aangewezen als het lam, Dan is het na die tijd dat Johannes dan terug moet treden en dat de Heere dan een weg met hem gaat die niet naar het vlees is. Als die gevangen genomen wordt, en daar hopen we dan in de tweede dienst bij stil te staan, en uiteindelijk dat zijn hoofd moet rollen. Maar toch is het de vreugde van Johannes, hem aan te wijzen. Ga achter hem aan. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte, het komen tot het lam. Johannes heeft niet alleen zijn discipelen, maar ook de scharen aangewezen. Zie het lam Gods. En er staat er zo nadrukkelijk twee van zijn discipelen hem dat horen spreken. Zij gaan, de scharen niet. Is het u opgevallen? Dat velen dat ook gehoord hebben, maar niet gegaan zijn. Dat het 30 jaar terug in Bethlehem ook al niet anders was. Toen de herders door de straten gingen en vertelden dat wat de hemel geopenbaard heeft en wat ze met eigen oog hebben mogen aanschouwen, dan staat er, zij verwonderden zich, maar ze bleven lekker thuis. En ze gingen niet naar de kribbe. Een mens kan zich verwonderen. We kunnen ons verwonderen onder het woord over de dingen die gezegd worden. En we kunnen er na die tijd nog vol van zijn en met anderen erover hebben. Maar als het ons niet brengt, gemeente, bij hem, dan zal die verwondering nog tegen u getuigen. Dat u hem toch niet nodig had. U verwonderde wel op dat bijzondere wat er dan gesproken is van hem. Maar het heeft niet bij hem gebracht. En we lezen eigenlijk hier niet van de scharen en al degenen die ook Johannes de Doper gevolgd zijn. En die tot twee keer toe zeggen, zegt, zie het lam. En dat er dan zijn die achter hem aangaan. De tweede keer lezen we dan hier van twee van zijn discipelen. En dan is het dat die twee dan Johannes verlaten. Arme Johannes zouden zeggen, nee, dat was nou zijn vreugde. Dat was nou de vreugde van Johannes, dat ze hem zouden verlaten om achter het lam, achter Jezus aan te gaan. Daarom heeft hij hem ook aangewezen. En daarom heeft hij het ook gezegd dat hij minder moet worden. Dat hij slechts de heraut is. En ik denk dat kinderen dat ook wel begrijpen als ergens onze koning komt. En er zouden herauten voor uitgaan om te vertellen, zie de koning komt. En als dan de koning komt, gaan we dan naar die herauten staan kijken, naar die mensen die hem aangekondigd hebben. Of die politiemotoren die vooraf gegaan zijn. Nee, dan gaan we naar de koning kijken. En dan vergeten we die ander. Want dan is het toch om de koning te doen. Die wil je zien. En zo is het eigenlijk ook hier. Dat Johannes die heraut, die moet wegvallen. Opdat de koning gezien zou worden. Maar ook dat die koning, de Heer Jezus, gevolgd zou worden. En dat is wat ook dan deze twee doen. En dat horende status volgden Jezus. Doet u dat? Doet u dat nou? Volgt u nou Jezus? Omdat hij u te sterk geworden is. Omdat het aanwijzen van hem u daar ook heeft gebracht. U daar moest brengen. Dat u het niet meer kon met het horen over Jezus. Maar dat het u te doen is om Jezus zelf ook vanmorgen. Zieken thuis, denk ook aan mijn nicht. Niet het horen van Jezus, maar het volgen van hem. Zeker dat gaat tegen dat vlees van ons in, lieve mensen, dat is waar. Maar daarom is het dat er ook staat dat de Heilige Geest daartoe wilt werken om u daar te brengen. En dat we dan daar ook voor moeten buigen. Niet daar tegen ons afzetten in het geredeneer van ons ja maar, nou dat kent u wel. We kunnen het zo heel gemakkelijk zeggen, als Jezus wordt aangewezen en dat hij dat lam is en die zaligmaker is, dan zeggen we, ja, het gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Dat ja, maar. Wat zit dat godsdienstig hoog bij ons? Weet u dat dat ongeloof is? Dat is ongeloof. Waar God zegt, zie het lam op dat u tot het lam zou gaan. Waar God zegt, wend u tot mij, gij einde der aarde. En gij gaan zeggen, ja maar. Dan zegt u eigenlijk tegen God, het staat er wel. En u zegt het wel, maar ik geloof het niet. Dat is nou ons menselijk geredeneren. Dan moeten we sterven. En dat is nou geesteswerk, genadewerk. Opdat we alleen op hem zullen zien en hem zullen volgen. Daar gebracht mogen worden en er komen nooit beschaamd mee uit. Nee, nee, geen ja maar. Er komt u niet beschaamd mee uit. Punt. Dat is ook die discipelen. Ziet u ze gaan? O zeker, de Heer Jezus beproeft het nog wat. De Heer Jezus wil weten, waar is het nou om te doen? En is het u opgevallen dat als zijn volg, dat de Heer Jezus zich omkeert en dat hij dan vraagt, wat zoekt gij? Wat zoekt u nou bij me? Wat zoekt u nou? Zoekt u een stukje rust? Zoekt u een stukje bevrediging? Stukje godsdienst? Stukje... Wat zoek je nou? Dat wat? Dat wil eigenlijk zeggen dat de Heer Jezus hier laat horen. Als het leven gaat om, zoals we net al zeiden, de dingen die u doet, dat wat. Dan staat u nog ver van de zaligheid af. Maar het is de discipelen ook niet doen omdat wat Jezus doet en wat Jezus zegt. Maar het is de discipelen, nu Johannes hem heeft aangewezen als het lam, te doen om het lam zelf. En dat is uiteindelijk waarom ze tot hem komen. Vandaar dat ze het ook zeggen, waar woont gij? Wat zoekt gij? Nee, rabbi, meester, meerdere. Ze herkennen hem als die meerdere, dat ze onder hem staan. Als degene die als het ware gezag over hen heeft. Dat niet zij, maar hij het nu voor het zeggen heeft. Waar woont gij? En dat is hetzelfde als we zouden zeggen niet dat ze wat zoeken, maar wie ze zoeken. Dat is Jezus het lam. U moet dat waar woont gij dan ook op die wijze en in die tijd invullen. Wij kennen dat zo niet meer. Maar waar woont gij? Om dan op een gegeven moment te komen tot het lam en met het lam te verkeren. In de woning te zitten, dat was in die tijd gemeenschap te hebben aan de werken en daden van de ander. Dus als zij bij hem mogen verkeren in zijn woning, dan gaan ze delen in datgene dat hij in dit geval gaat verwerven. Maar we kunnen zeggen ook van eeuwigheid verworven heeft. En dat is eigenlijk waarom ze dan in zijn woning willen verkeren. Daarom ziet u later, als de Heer Jezus verkeert met zondaren, met hoeren en tollenaren, en dat vrome godsdienstige volk van farizeeën en schriftgeleerden knarsetanden dat aanzien. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om met zulke mensen te verkeren, in de huizen van zulke te komen en zelf met zulke te eten? Heeft hij dan niet in de gaten dat hij een onreine geworden is? Ze moesten hem eigenlijk onder de tucht zetten, zodat hij niet meer in de tempel mocht komen. Want nou deelt hij in die onreinheid van die tollenaar, van die hoereerder, van die zondaar, dat deelt hij nu in. Heeft hij gemeenschap mee, dus dat wat die ander doet, daar gaat hij ook in delen. Waarmee je omgaat, word je mee besmet. Dat was eigenlijk de leuze van die tijd. En dat is ook waar. Ik zou haar zeggen, lieve mensen, dat is ook nodig. Het is nodig dat hij met de zondaar verkeert, met de tollenaar verkeert, met de goddeloze verkeert en noemt u maar op. En dat is wat nou die schriftgeleerden en die farizeeën niet in de gaten hadden, die alleen vonden dat zij, dat Jezus met hen moest verkeren. Hoe komt dat? Omdat ze zichzelf nooit hebben leren kennen. Ze hebben hun hart niet leren kennen, ze hebben hun zondige bestaan niet leren kennen, ze hebben het oordeel en het vloek van God nog nooit leren kennen. Zij gingen naar de hemel, het volk niet, maar zij wel. Ze hadden dus eigenlijk geen zaligmaker nodig. Maar dan kon Jezus in ieder geval met hen op gelijke hoogte met hen discussiëren over zaken en godsdienstige regels en noemt u maar op. Maar het is juist nodig dat hij met die zondaren, met die tollenaren verkeert. Waarom? Dat wat zij niet verstaan hebben, maar wat Christus nou zegt, ik voor u. Dan is het dat de ongerechtigheid van de zulke, die wordt op zijn hoofd gelegd. En zijn gerechtigheid gaan dan die zondaren en die tollenaren in delen, ziet u het? Wat zij niet in de gaten hadden, dat geld dat Jezus met de zondaar verkeerde. En daardoor als het ware zondaar tot zondaar gemaakt werd. Maar dat die zondaar ook met Jezus mocht verkeren. En dat daardoor die zondaar voor God een reine werd, waarin hij geen ongerechtigheid meer zag. Dan is het dat zij met Jezus wilde verkeren, met hem daar wilde zijn. Waarom? Omdat hij het lam was. Zo is hij gepredikt, zo is hij voorgesteld, zo is hij aangeprezen. En is het dat hij aangewezen is op dat ze hem zouden volgen. En dan zo met hem verkeren. Daarom bij Jezus is nou juist, zouden we kunnen zeggen, in zijn woning, in zijn werk, in zijn bestaan plaats. Ik zou haast willen zeggen enkel plaats voor zondaren, voor tollenaren, voor degene die zichzelf nou niet meer bij het leven kunnen bewaren. Die hem nou nodig gekregen hebben. Hebt u dat nou? Hier en thuis, hebt u hem nou nodig gekregen? Opdat u nou de toevlucht zult nemen tot hem. Nee, niet jammer. U zult de toevlucht mogen en moeten nemen tot hem. Die u als het ware in zijn woning wilt ontvangen. Vandaar dat die discipelen tot hem komen, hem volgen en met hem in zijn woning verkeren. Daar is het dat de zaligheid verkregen wordt. Daar is het dat hij het hunne op zich neemt en het zijne aan hen schenkt. En we kennen dat. In het avondmaalformulier komt dat naar voren toe. We horen het aan. En dan zeggen we, ja, maar dat zal toch wel en dan hebben we het weer. Nee, maar daar wordt het als het ware zichtbaar gepredikt. Daarom is hij gekomen. Daarom kwam hij ook in de huizen van zulke die al lang afgeschreven was door godsdienstige mensen als de schriftgeleerden, de fariseeërs. Moeilijke mensen. Moet je maar niet te veel mee verkeren, want dan zou je moedeloos worden. Ze weten het altijd beter en ze hebben het in hun broekzak zitten en de andere deugt niet. Bij hem alleen. En daarom vanmorgen is het dat we ook net als wat Johannes de Doper gedaan heeft, gewezen op het Lam Gods. En wij weten dat hij zich heeft laten slachten. En dat hij dat volkomen offer heeft gebracht. Opdat een volkomen verzoening zou liggen in zijn gestorte bloed. Kom dan mensen, kom dan tot hem. Roep hem dan aan, zeg het hem. Dat u zelf niet bij het leven kunt bewaren. Maar dat u moet leven vanuit het werk van het Lam. Zoals hij ook aangewezen is toen. En zo is het dan dat zij daar dan zitten. En u leest het, dan zegt de Heer Jezus niet, ja, maar discipelen van Johannes de Doper, er zal eerst wat moeten gebeuren. En je zal eerst weer wat moeten meemaken. Je zal eerst eens wat moeten beleven. En je zal, ach, noemt u ze allemaal, waar word je moe van, hè? Lieve mensen, wat worden we moe van godsdienst? Met alles wat we niet moeten doen en moeten ervaren hebben en beleefd hebben. Komt u het in de Bijbel tegen? Ik neem u mee naar Jezus. Het Lam, zie het Lam. En de discipelen volgden hem. En ze vragen, waar woont gij? Opdat ze gemeenschap met hem zouden mogen hebben in dat werk wat hij als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt gaat doen. En dan staat er zo heel nadrukkelijk dat hij direct zegt, kom en ziet. Ziet u, dat zegt hij vanmorgen ook hoor. Dan gaat hij u niet vertellen wat er is moet zijn. Dan zegt hij als het om hem te doen is. En dat u naar hem vraagt, dan zegt hij, komt en ziet. Dan gaat hij dat aanwijzen. En dan is het dat hij daar met hen wilt verkeren. Dat ziet u dan ook gebeuren. Ze volgen hem. Ze zeggen hem dat het om hem te doen is. En hij nodigt hen uit om in zijn woning, welke dat toen ook geweest mag zijn, te verkeren. En dan is het dat ze daar met hem mogen zijn. En dan wordt het een persoonlijke zaak. Brengt ons ook bij onze derde gedachte, het verkeren met het lam. Wij denken soms mensen dat we elkaar eerst eens moeten vertellen wat we gevoelen en wat we gedaan en meegemaakt hebben. Maar als het gaat om dat geestelijk leven, gemeente, dan gaat het in de eerste plaats om Christus, om u en om jou. Dan is het in de eerste plaats die hem de zonden belijdt. Dan is het eerste dat zij daar onder vier ogen als het ware met hem verkeren. Dan gaat de Heer zich daarin ook openbaren. Dan gaat dat woord wat tot ons allen komt, maar waar hij zich aan openbaart, het hart raken. Dan ben je er zelf even stil van, verwonderd over. Dan kan je het haast niet bevatten dat de Heer het op u heeft gemunt. Daar bent u er vol van, daar gaat u er straks van spreken, op dat moment nog niet. Dan is het dat het, als het ware, voor uzelf verwerkt moet worden. Dat u het haast niet kan geloven, dat hij zich als het lam aan u openbaart. Nee, als het lam zichzelf wegschenkt voor u. En dat we mogen weten dat hij dat gedaan heeft. En dat is ook bij de discipelen. Dan is het dat ze daar met hem verkeren. En er staat er verder niets van opgetekend wat er geweest is. Het enige wat Johannes, de evangelist, later optekent na zoveel jaren, mogelijk wel 20 jaar later, dat hij nooit vergeten is. En het was omtrent de 10e uur. Nou kunt u die 10e uren kunt u invullen in onze tijd als zeg maar 4 uur in het middag. U kunt de tijd ook invullen, want dat vindt u juist in het Nieuwe Testament terug. De telling zoals wij die kennen, dat het 12 uur 's avonds en dan 0 uur begint de nieuwe dag, om zo wat te zeggen. En dan de 10e uur zou dan 10 uur 's morgens bij ons zijn. Of is het dat hier Johannes heeft bedoeld de tijdrekening zoals die er toen was. Dan begint de morgen met 's morgens onze tijd 6 uur. 6 uur is dan de eerste uren. Vandaar dat u met het lijden vindt dat de een spreekt over de 3e uur en de 6e uur. En de ander spreekt dan zeg maar over die 10e uur of hoe je het wilt noemen. Dat weten we niet precies. Ik zelf denk dat het hier bedoeld is als dat middaguur, 's middags 4 uur, dat ze hem verlaten hebben. Dat hij tot hen gekomen is en dat ze de hele dag met hem hebben mogen verkeren. Anders zegt u, nou, het is morgens om 10 uur geweest en hoe lange tijd is hij dan bij hem geweest? Johannes legde er accent in ieder geval op. En dan denk ik dat u dat dan toch op die, wat ik zei, 's middags 4 uur moet doen. Want en ze bleven die dag bij hem. En dat hij die dag nou in zijn leven nooit meer is vergeten. En dat toen hij zeg maar 's middags 4 uur wegging, het in zijn hart gegraveerd staat wat Jezus gesproken heeft en wat Jezus gedaan heeft. Die dag, we zeiden het al, is het een zaak tussen die twee geweest en het lam. Een zaak geweest tussen die twee en die zaligmaker. Die hen daar zal hebben onderwezen. Die hen ook straks gaat roepen om als zijn discipelen uit te gaan. En u weet, de discipelen, die hebben 3,5 jaar onderwijs van Jezus gehad. In de wonderen en tekenen met de gelijkenis heeft die lemer staat er aan zijn discipelen verklaard. Opdat zij door hem toegerust zouden worden om straks, niet als vissers der mensen, daar wordt in instantie toegeroepen, maar straks als herders zouden uitgaan. We zeiden straks al tegen de kinderen dat als de Heer Jezus na zijn opstanding Petrus, maar ook de andere discipelen roepen, dan zeggen we, Petrus werd in zijn ambt hersteld. Daar geloof ik niks van, want wat God in het ambt gezet, dat houdt hij er dan in. Maar hij werd van vissen der mensen, werd hij een herder. Want hij moest het werk van Jezus overnemen. In die 3,5 jaren heeft Jezus zich als een herder vertoond. Maar toen hij zichzelf als het lam heeft laten slachten geven, moesten zij het werk van hem als het ware voortzetten als herders. Om de lammeren, om de kinderen tot hem te leiden. Om de volwassenis van hun wegen af te brengen. Daarom eerst hoed de schapen. Maar daarna ook te weiden in die gronden, grazige weiden van hem. En dat daarom de Heer Jezus ook hier heeft onderwezen in die goddelijke zaken, in die geestelijke zaken. Dat hij hen heeft onderwezen in dat werk dat hij als het lam gaat doen. Hebben ze het ten volle begrepen? Nee. Als de Heer in het leven komt te werken, kent u dan gelijk alles. Het wordt wel eens gedacht dat als de Heer in je hart komt te werken, lieve kinderen, als de Heer Jezus in je hart komt te werken, dat je dan alles weet, alles kent. Wordt er alles van je verwacht. Ik geloof er niks van. Als Paulus zegt in de Hebreeënbrief, ik heb u gevoed met melk. Dan geeft me dat een, dat is als het ware in die kindelijke gestalte. Zoals het is met onze natuurlijke geboren. Jullie zijn geboren, jullie zijn kinderen. Als baby heeft moeder voor je moeten zorgen, melk moeten geven. En nou je wat groter wordt, dan kan je schrijven. Je naam schrijven, je kan wat lezen, noem maar op. Dat groeit, dat is geestelijk leven ook. Als de Jezus in je leven komt, ga je één ding weten, dat je niet meer zonder hem kunt. Dat je dat woord van hem nodig hebt. En na die tijd ga je steeds meer die moeilijke zaken van rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking en noem maar op, al die zaken, dogmatische dingen, ga je dan pas wat verstaan. Maar als je nou als kind de Jezus mag kennen, je komt te sterven, ben je thuis hoor. Ja, maar hij heeft nog nooit gesproken over de vergeving der zonde, nooit gesproken over de rechtvaardigmaking. Ach, mensen, hou dat toch op. Als de Heer werkt, dan werkt hij voorkomen. Als hij in je kinderhart werkt, dan ben je een lam van de Heer Jezus. Al begrijp je niet alle dingen. Dat weet hij wel. En als je dan de Heer zegt, kom nou maar bij me. Dan is het voor even goed, lieve kinderen. Ouderen, dan moeten we denken, we kunnen ook, zeg maar, met het 80ste jaar pas een lam worden. Als we van dood levend gemaakt. Als een zondaar bekeerd worden tot hem. En dan weet ik wel, dan bent u groter als een kind. En dan zult u dingen gauwer begrijpen en verstaan. Maar het ene ding wat u dan gaat weten, dat is het eerste wat u gaat weten. Zonder Jezus kan ik, geef mij Jezus of ik sterf. Dat heb je toch. Dan gaat het alleen maar om hem, om dat lam. En dan gaat u daaruit alle andere dingen begrijpen. Dan gaat het alleen maar een groter wonder worden. Want dan ga je zelf ook meer kennen. Dan ga je in je hart blikken. En dan ga je zien dat een poel van wanbedrijven. En dan ga je een walging krijgen aan jezelf. En dan kan je niet begrijpen dat God naar zo heen komt om te zien. Maar tegelijkertijd weet u ook dat hij het heeft gedaan. En dan kunt u hem wel eens kwijt zijn. Maar hij is u dan nooit meer kwijt. Want hij is voor u als dat lam die weggegaan. Dat is ook voor die discipelen. Ze hebben met hem mogen verkeren. Ze zijn door hem onderwezen. En er is als het ware het hart meer en meer voor hem open gegaan. Zodat ze straks als de discipelen hem volgen. Maar straks ook als de apostelen uitgaan. En daarna ook voor hem willen sterven. Het leven willen laten. De meeste van hen. Die zijn niet een natuurlijk leven gestorven. Johannes de Evangelist nou net wel. Maar de anderen zijn als martelaren gestorven. Waarom? Omdat ze getuigen waren van hem. Dus het eerste is het een persoonlijke zaak. En zegt u, maar moet ik dan altijd mijn mond houden? Nee. Want dat zeiden we net, dat de discipelen worden de geleerd. De discipelen gaan het kennen. Gaan het in hun eigen hart beleven. En daarna kunnen ze ook uitgaan om anderen met overtuiging op hem te wijzen. Als u niet in Jezus gelooft, kunt u een ander ook niet tot Jezus brengen. Want die andere voelt het en proeft het aan u. Dat u er zelf niet achter staat. Waar je ergens niet achter staat, Dat raakt mij. Ik ben jarenlang ook vertegenwoordiger geweest. En als ik een product van mijn baas meekreeg waar ik niet zo achter zat, konden mijn klanten het merken. En zei de baas samen, nou, je hebt er vandaag niet zoveel van verkocht. En zei ik, ja, u wist het toch, ik stond er niet zo achter. Maar als je achter een product stond, dan kun je met overtuiging kan er brengen. De noodzakelijkheid dat die klant dat ook in huis moet hebben. Proeft u? Nou, dat is nou het geestelijk ook. Als je niet achter Jezus staat, kent u geen overtuiging. Maar als hij uw leven geworden is, dan gunt u die andere toch de dood niet. Maar dan is het met overtuiging dat u de ander gaat wijzen, zoals de discipelen daarna mochten gaan doen. Hij is het. Hij is het lam. En buiten dit lam kunnen we nooit zalig worden. Johannes de Doper heeft er zoveel mogen getuigen dat de discipelen menselijkerwijs niet meer bij Jezus weg konden blijven. Ik hoop dat u vanmorgen door hem het ook mocht horen. Aangewezen het lam dat noodzakelijk is voor het eeuwige leven. Noodzakelijk is om voor God te kunnen bestaan. Noodzakelijk is om God te kunnen ontmoeten. Dat u op hem gewezen bent en dat u voor het eerst of weer opnieuw, want hij blijft nodig, tot dat lam bent gegaan. Die ook vanmorgen als het ware voor ons heeft gestaan. Met die uitgebreide armen die het zegt, kom en zie. Amen. Psalm 68. En daarvan het achtste vers. Psalm 68, het achtste vers. Dat baas ons hemelhoge berg, met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. Oh, en dan gaat het laatste, waar God zelf heeft deze berg begeerd, ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Het was ook de woning van Jezus, waar hij aan zijn eerste discipelen zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. 68, en daarvan het achtste vers.